De chaos in de oorlog in Gaza is de afgelopen weken toegenomen. Sinds de opening van de voedselpunten van de Gaza Humanitarian Foundation zijn er veel grote incidenten geweest rondom de uitgiftepunten. Ook is Israël gestart met het bewapenen van Gazaanse milities om de strijd tegen Hamas door te zetten. We bespreken de voortgang van de oorlog en meer onderwerpen met Freek Vergeer van het CIDI. Freek, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan een heleboel bespreken. Onder andere die Gaza Humanitarian Foundation, daar komen we zo op. Maar voordat we dat gaan doen, blikken we altijd even terug naar de afgelopen tijd. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Een aantal dingen zijn ons daarin opgevallen. Onder andere dat Israël de lichamen van twee gegijzelden heeft teruggehaald uit Gaza. Het gaat daarbij om het lichaam van Yair Ya'akov en ook een gegijzelde van wie de naam niet is vrijgegeven. Je hebt dat nieuws ook meegekregen. Wat is jouw reactie daarop?
Ja, een reactie daarop natuurlijk dat het heel triest nieuws is. Het komt natuurlijk ook omdat Israël natuurlijk wat meer actief is in gebieden in de Gazastrook natuurlijk nu. Daar is natuurlijk ook niet de eerste keer dat er nu lichamen teruggehaald worden.
Maar het gebeurt niet vaak, hè? In de afgelopen 20 maanden, de oorlog is nu 20 maanden bezig, is het een paar keer gebeurd dat ze dan een lichaam of levende gegijzelden hebben gevonden.
Ja, klopt. Maar nu zie je toch dat Israël natuurlijk meer stuk van de Gazastrook ingetrokken is. Mm-hmm. En de vorige keer ook was het op basis van inlichtingen uit de Gazastrook dat ze echt heel precies die lichamen konden terugvinden.
Ja.
Ik denk dat voor de familie belangrijk is natuurlijk dat het nu ook wel eens een overschot dat het toch terugkomt. Omdat daarmee natuurlijk ook...
Dan kunnen ze dat afsluiten eigenlijk.
Ja, een stuk onzekerheid. Ja.
Ja. Ander nieuws is dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een nucleaire deal, die onderhandelingen die gaan door, maar president Trump heeft gezegd dat hij nog minder zeker is van een akkoord. En vandaag werd er nog een resolutie aangenomen door het Internationaal Atoomenergieagentschap. En die resolutie die stelt dat Iran zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.
Ja.
Het lijkt een beetje meer van hetzelfde al jarenlang.
Het is meer van hetzelfde. Iran die gaat langzaam zeker natuurlijk ondanks alle druk gaan ze door met het programma.
Hoe zorgelijk is dat?
Dat is denk ik heel zorgelijk. Ook omdat Israël natuurlijk duidelijk heeft laten weten dat is voor ons een rode lijn, een grens. Hè. Dan zullen wij Iran ook aanvallen. Als er geen diplomatieke oplossing komt, dan zullen we dat doen. Ik denk dat veel mensen dat zich niet realiseren, hè, wat er allemaal gebeurt. Maar dat het voor Israël echt een lijn is.
Nou ja, het opmerkelijke is, Times of Israel die meldde vandaag dat Israël klaar is om binnenkort Iraanse nucleaire doelen te gaan aanvallen.
Ja.
Ook als de onderhandelingen nog doorgaan. Zou het kunnen dat Israël inderdaad gaat stappen zetten buiten Amerika om?
Ja, het is ingewikkeld. Het zou kunnen. Het is natuurlijk ook een spel om de druk op te voeren. Ook nog om het diplomatieke traject wat nu nog loopt, om daar extra druk op te zetten. Mm-hmm. Ik acht het ook niet helemaal uitgesloten. Omdat voor Israël geldt, het is zo'n belangrijk iets. Want als Iran aan dat nucleaire wapen komt, dan komt er zo'n verandering in de machtsstructuur in het Midden-Oosten. En Israël heeft natuurlijk altijd gezegd, we zullen dat niet toestaan. Israël als bondgenoten in het Midden-Oosten, zeg maar, de landen die achter Israël staan, ook Saudi-Arabië en dat soort landen die normalisatie hebben met Israël, die zullen van Israël ook stappen verwachten. Want als Iran dat wapen heeft, dan verandert die hele machtsstructuur in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat Israël
zal dat niet laten gebeuren,
ik denk dat ze heel ver gaan. Maar ze moeten ook voorzichtig zijn, omdat Amerika natuurlijk al een hele belangrijke bondgenoot is. Dus er zal ook veel overleg zijn met hen.
Ja, afgelopen woensdag heeft de VS al personeel geëvacueerd uit Irak vanwege de oplopende spanningen. Denk je dat het ook echt een reële mogelijkheid is dat het binnen nu en een paar weken uit de hand gaat lopen in die regio?
Het zou kunnen natuurlijk, omdat natuurlijk wel die onderhandelingen zijn. Zodra die stoppen tussen de VS en Iran en dat niet lukt, dan is er dus weer zo'n nieuwe grens bereikt. Het is heel lastig om te voorspellen of het echt gaat gebeuren, want het zal voor Israël natuurlijk ook hele grote consequenties hebben, want de enorme internationale druk die er nu al is, zal alleen maar toenemen.
Je bedoelt dat Israël dan verder geïsoleerd zal
worden? Ja, denk ik wel.
Ja.
Heel veel mensen zullen denken een verrassing zijn als Israël dat doet en ze zullen zeggen, Israël, het zijn oorlogshitsers, die zijn altijd op zoek naar conflicten. Zonder te weten dat het enorme consequenties zou hebben voor de toekomst. Dat Israël eigenlijk geen andere keuze
heeft. Maar dat is dan toch ook een beetje zo? Want het is altijd Israël die dan dit soort dingen gaat aanvallen.
Ja, zij moeten natuurlijk regeren vooruit zien. Want het is een kleine staat, ze zijn kwetsbaar. Dus ze moeten goed nadenken over de toekomst. Dus als je niet op tijd ingrijpt, dan escaleert het en loopt het uit de hand. Dus je hebt een moment dat je nog kunt handelen. Daarna is het te laat.
Ja.
En heel veel mensen in Israël zeggen natuurlijk al, Israël is eigenlijk al veel te laat. Had het veel eerder moeten doen. Dus op een gegeven moment komt er die grens en moet het toch gebeuren. En
die rode lijn, zeg maar.
Ja.
Ja. Heel ander nieuws. De Argentijnse president Javier Milei die heeft in een speech in de Knesset aangekondigd dat Argentinië zijn ambassade in 2026 naar Jeruzalem zal verplaatsen. Is dat een verrassende zet?
Nou, op zich niet. Als je natuurlijk de laatste tijd hoort wat hoe Argentinië en Israël kijkt, dan is dat heel erg pro-Israël. Een van de weinige stemmen. Dus in die zin is het wel in de lijn.
In de VN is dat ook zo, hè?
Ja, daar zijn ze ook actief voor Israël bezig, inderdaad. Dus ja, sinds zij aan de macht is, is er heel erg veel pro-Israël geluid te horen in Argentinië. Dus dit is ook wel een te verwachte stap.
En dit is een stap, nou ja, Amerika heeft het eerder gehad. Er zijn nog een aantal landen die hun ambassade ook naar Jeruzalem hebben verplaatst. Betekent dat dan ook iets voor de andere landen die misschien dan gaan denken van, nou, dan doen wij dit ook?
Ik denk het niet. Als ik kijk naar de rest, hoe de rest van de landen naar Israël kijkt, dan heb ik daar niet hele goede hoop voor.
Die zitten daar heel anders in.
Ja, die zullen dat nu niet doen, denk ik. Nee.
We gaan het hebben over de Gaza Humanitarian Foundation. Ja. Dat is een nieuwe organisatie, relatief nieuw. En de afgelopen weken heeft de GHF, we korten het maar even af, die heeft humanitaire hulp uitgedeeld in Gaza. En dat ging vaak gepaard met chaotische situaties. Daar hebben we veel beelden van gezien op het nieuws. Er vielen doden bij, volgens Palestijnse bronnen. Hoe heb jij in de afgelopen weken naar de nieuwsberichten gekeken over deze organisatie, wat er allemaal aan de hand is?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel berichten over naar buiten gekomen. Je merkt dat er veel chaos is, veel gedoe. Mm-hmm. Wat ik probeer te doen is elke keer uitzoomen van wat is hier nu echt aan de hand. En als je dat doet, dan zie je eigenlijk twee frames. Je ziet het Israëlische frame, die zeggen deze nieuwe organisatie die is heel goed, die verleent hulp. En die zorgt ervoor dat het niet in handen van Hamas kan vallen. Aan de andere kant heb je denk ik het frame van Hamas. En Hamas denkt, oeh, dit moeten we niet hebben. Want als deze organisatie dit op deze manier gaat doen, dan kunnen wij minder gebruik maken van de hulp die eerst binnenkwam. Mm-hmm. Dus is dat hele grote druk op Hamas. Dus zij proberen die organisatie zo zwart mogelijk te maken. En elke keer gegevens naar buiten te brengen. Dat er mensen om het leven komen, dat het chaos is en gedoe is.
Nou ja, dat zijn ook de berichten die we inderdaad hebben gehoord. Palestijnse bronnen die claimen van het Israëlische leger die heeft geschoten op een mensenmassa. Maar het Israëlische leger die zeggen van dat ze wel juist zijn aangevallen. Wat kunnen we? Ja, en de GHF trouwens gisteren heeft ook aangegeven dat zij dan weer de medewerkers door Hamas mensen waren aangevallen. Wat kunnen we nou voor waarheid aannemen? Want het zijn stellingen of uitingen of frames die compleet diametraal tegenover elkaar staan.
Ja, ik denk, kijk, wat je hoort natuurlijk, Israël heeft een aantal keer toegegeven dat ze wel hebben geschoten in de buurt van die uitgiftepunten waar het voedsel wordt uitgegeven. Er zijn er in totaal 4 en dan 3 zijn er echt in het zuiden en daar zijn de meeste incidenten dan.
Ja.
Dus dat gebeurt wel. Ja, het aantal doden, dat is zo ingewikkeld, dat kan je niet. Ja, Hamas roept wat, maar dat fluctueert elke keer. En daar hebben ook sommige Nederlandse nieuwsmedia op een gegeven moment gezegd, ja, we trekken ons terug. Trouw heeft pas ook gezegd over een eerste artikel, er zouden 31 mensen om het leven zijn gekomen, maar daar hebben ze toch onvoldoende bronnen voor. Dus ja, het is.
Maar het is ook moeilijk om te verifiëren natuurlijk, want onafhankelijk pers heb je niet in Gaza.
Nee, maar Hamas die stelt natuurlijk allerlei zaken en dat wordt denk ik te snel overgenomen. Ik denk dat je dan in het begin meteen moet zeggen, oh wacht eventjes, dit is informatie van Hamas, dus we moeten dat meteen vertellen. Wat we nu zien is dat er heel vaak de informatie binnenkomt. En dan lijkt het net even een soort onafhankelijke bron zijn, terwijl het informatie is van Hamas. Dus ik denk, als die informatie binnenkomt, moet je meteen zeggen van, oh wacht even, we weten niet hoe het zit. Wat er nu gebeurt is dat er eerst conclusies worden getrokken en dan later is het van, oh ja, maar wacht even, Israël heeft een ander verhaal.
Ja.
Maar dan is het kwaad al geschied, want dan staat het allemaal op konto van Israël.
Ja.
Maar dat er wel incidenten zijn,
dat is duidelijk.
Dat is duidelijk.
Nou ja, je gaf ook net aan, Israël heeft wel geschoten bij die uitdeelpunten. Hoe zat dat dan?
Nou, wat je ziet is dat die uitgiftepunten die zitten vooral in het zuiden van de Gazastrook, dus bij Rafah.
Tegen de Egyptische grens.
Ja, want Rafah heeft Israëlische leger heel veel gedaan. Een groot gedeelte van Rafah is eigenlijk verdwenen. Dat is kapot gemaakt door Israël. En er zijn ook nieuwe plekken gecreëerd waar dan die voedseluitgiftepunten zijn. En die Palestijnen moeten dus een eind lopen naar die voedselpunten.
Ja.
En de afgelopen weken hiervoor, zeg maar voor halverwege mei, was het natuurlijk 11 weken lang ook een blokkade van Israël. Dus voedsel is schaars. Dus je ziet dat grote groepen mensen die gaan lang op reis naar die uitgiftepunten. Dat zijn allemaal mannen, die worden gestuurd natuurlijk. Die gaan het voedsel ophalen. Ja, dan komen ze vervolgens in de chaos terecht in grote groepen.
Ja, en dan breekt de paniek uit.
Breekt de paniek uit en dan gaan ze af van de weg en dan komen ze in de buurt van de Israëlische controlepost van het leger. Ja, en die heeft dan niet heel veel opties meer. Als dat hele grote groepen mensen zijn, dan is dat bedreigend.
Ja.
En dan gaat het mis. En ook op die uitgiftepunten zelf, ja, zie je dat er toch nog iets te veel chaos is. Het is nieuw, er komen gigantisch grote groepen mensen op af. En dan ontstaat er chaos en gedoe. Het punt is alleen wel, en dat vergeten mensen, ondertussen heeft die organisatie wel heel erg veel hulp verleend. En daar wordt helemaal niet meer naar gekeken.
Hoeveel hulp eigenlijk?
Nou ja, rond de 16 miljoen maaltijden.
Ja.
Het is wel zo dat zijn voedselpakketten geven met droogvoedsel. Dus mensen moeten het zelf nog gaan bereiden. Daar is soms wel kritiek op.
Ja.
Je zag VN-organisaties, die hadden vaak gaarkeukens of dat soort zaken. Dus die gaven echt kant-en-klare maaltijden aan mensen. En dit is een andere manier van hulp verlenen.
Ja.
Maar er wordt echt wel heel veel hulp verleend ook door deze organisatie.
Ja, dus 16 miljoen maaltijden in de afgelopen paar weken dat ze actief zijn. Waaronder trouwens 2,5 miljoen maaltijden gisteren op woensdag.
Ja.
Maar mijn vraag is eigenlijk deze. Want kijk, er komt veel kritiek op de GHF. Ook vanuit hulpverleningorganisaties die ook in Gaza actief zijn. Je zou kunnen zeggen van misschien hebben ze wel een punt. Want er is chaos bij die uitdeelpunten, dus het werkt niet.
Ja, alleen dan moet je toch ook weer uitzoomen. En misschien zelfs wel heel erg ver uitzoomen en heel ver teruggaan. Dus even een klein uitstapje. Als je kijkt naar Hamas, die kwam in 2007 daar aan de macht natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk een soort van, misschien ook voor Hamas, zeggen sommige bronnen, ook wel een soort verrassing. Want ze hadden een hele korte oorlog met Fatah. Ze smeten Fatah eigenlijk de Gaza er ook uit. En opeens hadden zij de macht. En Hamas werd ervoor natuurlijk altijd gezien als een, in de ogen van de Palestijnen, zeg ik dan, een verzetsorganisatie die optrad tegen Israël. Maar plotseling kregen ze ook een verantwoordelijkheid om die Gazastrook te besturen.
Te besturen.
Nou, jarenlang zo doorgegaan. Hè, en Hamas heeft er altijd mee in de knel gezeten van, hè, want opeens kwam er natuurlijk kritiek. En wat Hamas had gehoopt dat er meer ruimte zou komen voor de organisatie. Maar er kwam een grote politieke boycott ook van de EU en van Amerika en van Rusland. En op een gegeven moment zat Hamas daar, ja, en toen hebben ze ervoor gekozen van, we gaan toch weer die gewapende strijd tegen Israël voortzetten. Ze hebben zich voorbereid, honderden kilometers en tunnels gemaakt.
Mm-hmm.
En op 7 oktober 2023 hebben ze laten zien, ja, wij zijn vooral een organisatie die geweld tegen Israël wil plegen.
Ja.
Maar ze hebben ook als taak om voor die gezaan te zorgen. En dat is hun primaire taak, want zij waren daar verantwoordelijk. Dus al die kritiek op Israël is begrijpelijk, maar je moet eerst naar Hamas kijken. Want zij zijn verantwoordelijk voor de burgers in de Gazastrook. En daar hebben ze gewoon lak aan. Dat hebben ze ook uitgesproken vlak na 7 oktober. Ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor die burgers. Dat is de internationale gemeenschap, de VN. En die doet het ook. Die zegt, nou, wij gaan dan voedsel geven voor die burgers. En dan zie je dat Hamas verdwijnt. Ook als je, zeg maar, kijkt in de berichten van die organisaties. Net of Hamas niet meer bestaat. Die zijn even ondergronds.
Ja.
Dan komt er een soort humanitaire organisaties omhoog. En Hamas krijgt geen enkele kritiek. En alles gaat naar Israël.
Ja.
Het punt is,
je zegt de kritiek is op Israël, maar goed, je hebt ook een UNRWA die in Gaza, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. En die zeggen ook van, doe nou die hulp via ons. Dan verloopt het allemaal een stuk gestructureerder en ordelijker.
Ja, alleen daar geldt dus voor, dat Israël heeft gezien de afgelopen maanden, dat dat ervoor zorgt dat Hamas dan wel degelijk echt een grote macht heeft. Want UNRWA is een lokale organisatie met heel veel Palestijnen. Er zijn heel veel Palestijnen die zijn gelieerd of hebben sympathie voor Hamas. Dus Hamas zit natuurlijk diep in de Gazaanse samenleving. En al die hulporganisaties die maken gebruik van lokale Gazaanse inwoners. Dus je ziet gewoon, dan is er een veel grotere kans dat die hulp in handen komt van Hamas. En dat is ook gebeurd. En dat is ook de manier waarop Hamas financiering krijgt. Hè?
Want omdat ze die hulpgoederen weer verkochten.
Ja, zodat ze hun mensen, het personeel wat ze hebben, kunnen betalen.
Ja.
Alleen wat je wel zou kunnen zeggen, Israël is misschien wel een beetje laat met deze acties. Kijk, Israël dacht eerst,
hoe wil je dat?
Nou, Israël dacht eerst, denk ik, Hamas op de knieën te krijgen met militair geweld. Hè? Ze willen natuurlijk, het doel is om Hamas weg te krijgen. Een heel lange oorlog hebben we eigenlijk gehad, 20 maanden lang. Maar het lukt militair niet om Hamas echt kaart aan te pakken.
Dus dit is een soort van nieuwe strategie.
Dit is een
van
nieuwe
wij gaan
strategie.
Zelf de voedselverlening doen.
Alleen dan zie je dat dat niet altijd helemaal goed bedacht is. En je kunt je misschien zelfs afvragen, was Israël er al helemaal klaar voor om dat op deze manier te doen met deze organisatie? Want er komt natuurlijk ook van buitenaf steeds meer kritiek vanwege die blokkade die Israël had. Dus nu zie je een soort hybride oplossing. Israël is wel begonnen met die organisatie. Laat tegelijkertijd ook VN-organisaties nog steeds hulp verlenen, want dat gebeurt nu tegelijkertijd.
Ja.
Maar die organisatie, die GHF, lijkt toch nog niet helemaal klaar te zijn om het helemaal 100% over te nemen. Omdat er ook maar weinig distributiepunten zijn.
Is het Israël die de beveiliging regelt rondom die uitdeelpunten van GHF?
Nou, er zitten GHF heeft zelf eigenlijk een soort private bedrijven die zorgen voor de beveiliging. Dus dat zijn wel Amerikaanse bedrijven die dat in heel veel andere landen ook gedaan hebben. Die zijn gewoon private militaire organisaties die zorgen voor de beveiliging bij die voedselpunten.
Mm-hmm.
En er zijn ook berichten dat er ook gebruik gemaakt wordt van lokale milities in de Gazastrook, die ook tegen Hamas strijden, dat die ook gedeelte van de beveiliging doen. Dat is wel een beetje onduidelijk, want het lijkt erop dat GHF vooral zegt dat het gewoon een eigen private militaire organisatie is.
Ja. Nu is die GHF ook een omstreden organisatie. En zo wordt het ook vaak beschreven door onze media. Omdat het bij zou dragen aan etnische zuivering van Gaza. Dat is de kritiek op GHF. Kun je dat uitleggen?
Ja, het ziet er dus op dat er maar 4 distributiepunten zijn. En dan 3 echt helemaal in het zuiden. Dus dat betekent dat de mensen in het noorden van de Gazastrook wonen. Die moeten een behoorlijk stuk lopen. Het is toch allemaal relatief, want de Gazastrook is relatief klein. Maar,
het is toch wel 50 kilometer. Dus ja, het is niet dat je even erheen loopt.
Nee, dus die moeten een stuk, best een stuk reizen voordat ze bij die punten zijn. Dus mensen die kritiek hebben op Israël die zeggen, ja, dit is een verkapte poging van Israël om die bevolking te dwingen om meer naar het zuiden te gaan. En
maar is die kritiek terecht?
Ja, dat is ingewikkeld. Als je kijkt, soms luistert naar wat Israëlische ministers zeggen, zeker wat meer in de rechterflank. Die zeggen soms wel dat ze natuurlijk graag zouden willen zien dat mensen de Gaza ook vrijwillig verlaten. Mm. Als je dan deze stappen ziet, dan zou je het kunnen zeggen, ja, oké, dit draagt er wel aan bij dat het klimaat in de Gazastrook steeds moeilijker wordt.
Ja.
Aan de andere kant, ja, Israël heeft natuurlijk ook te maken met veiligheidsissues. Ze willen ervoor zorgen dat het goed gaat. En er zijn ook militaire operaties in het noorden van de Gazastrook bezig. Dus dan moet je mensen ook daar wegbrengen. Dus ja, je hebt ook een evacuatieplicht. Dus dat bijt soms ook met elkaar.
Ja.
En het verwijt van etnische zuivering. Maar ja, je mag mensen ook niet laten zitten in een conflict. En
dus dat is het hele dubbele ervan. Ja, is de GHF ook van plan om distributiepunten op te gaan zetten van GHF in het noorden?
Dat is wel de bedoeling, ook om het aantal punten uit te breiden. Want als je kijkt naar die toen nog andere NGO's in de VN die voedseluitgifte deden, die hebben 400 distributiepunten. GHF heeft er nu 4, dus natuurlijk een enorm verschil.
Ja.
De bedoeling was wel om er meer te maken, maar ja, daar hoor je nu wat minder van. GHF heeft ook nog wat communicatie- en startprobleem. Het is natuurlijk een beginnende organisatie. Maar de bedoeling is wel om meer punten te maken.
Ja, nou, we blijven het op de voet volgen. Een ander onderwerp wat ik graag met jou wilde bespreken is de clans, Gazaanse clans. Je noemde ze net al een klein beetje. In de zin van dat ze worden ingezet ook bij bewaking van zo'n GHF-uitdeelpunt. Nu werd vorige week bekend dat Israël die Gazaanse milities, of in ieder geval een aantal daarvan, heeft gesteund met wapens. Zodat ook zij tegen Hamas gaan vechten. En dat is ook een volgende stap in de strijd binnen Gaza tussen Hamas en die Gazaanse clans. Kun je dat eens verder toelichten? Wat is er aan de hand?
Ja, want je ziet natuurlijk, de Gazastrook is zo'n maatschappij die opgebouwd is uit heel veel clans. Dus er wonen clans en de mensen hebben daar een aantal clans die wat groter zijn.
Een clan is een soort familie eigenlijk.
Een soort familie in het, alleen nog veel groter, zeg maar. Het zijn echt grote groepen mensen.
Ja.
Maar die voelen zich heel erg verwant met elkaar. Dat is eigenlijk een beetje de structuur van de maatschappij daar.
Mm-hmm.
En nu, wat Israël nu doet, is dat ze een van die milities die lijkt in het zuiden vooral actief te zijn rondom Rafah, dat ze die dan, een van die clans dan nu bewapenen.
Mm-hmm.
En ook als je nog even uitzoomt, als je terugkijkt naar 2017, toen Hamas daar aan de macht kwam, was het best wel een hoop wetteloosheid in de Gazastrook. Die clans hadden allemaal hun eigen gebiedje, hun eigen smokkelroutes.
Waar zij het een beetje voor het zeggen hadden.
Ja, daar werden ze rijk van smokkelroutes, drugs smokkelen, maar ook wapens en allerlei zaken. En Hamas heeft op een gegeven moment de kop ingedrukt en daar centraal gezag neergezet. En nu zie je natuurlijk, nu Hamas zwakker wordt, komt er meer ruimte voor die clans om weer hun eigen positie op te bouwen. Dat zullen ze ook doen.
Mm-hmm.
En Israël kiest er nu voor om een van die clans te bewapenen.
Dit
kennen wij natuurlijk wel, want ook Nederland en Europa, we hebben ooit ook in Syrië ooit een militie gesteund. Die gaven we jeeps en later bleek dat die militie toch ook wel een beetje geleerd was aan de jihadistische groepen.
Hoe zit dat eigenlijk met deze clan in Gaza? Is daar iets over bekend wat hun gedachtegoed is? Zijn ze super pro-Israël? Ik neem aan van niet.
Nee, ze zijn niet super pro-Israël, maar ze zijn vooral denk ik ook tegen Hamas.
Mm-hmm.
En vroeger hebben ze ook wel IS-achtige jihadistische groepen in Egypte gesteund met wapensmokkel. Hoe ze zelf precies kijken, dat is ingewikkeld. Het zijn vooral gewoon opportunisten die gaan kijken, wij kunnen nu onze macht uitbreiden. En Israël denkt,
grijpen ze die mogelijkheid aan.
Ja, en dan kunnen ze, Israël denkt, dat kan dan helpen om een front op te bouwen tegen Hamas. Het is natuurlijk wel een risicovolle strategie, want je weet, die clans zijn niet helemaal betrouwbaar, dus je weet niet wat er later gebeurt.
Nou ja, is het dan wel verstandig van het Israëlische leger om wapens te geven aan iemand die in de toekomst misschien potentieel jouw vijand wordt?
Ja, dat is wel een risico wat Israël neemt. Er was in de Israëlische samenleving ook kritiek hierop dat dit gebeurde. Hè? Want het kwam op een gegeven moment naar buiten. Het werd gelekt door iemand.
Ja.
Daar was ook wel kritiek op van, is dat niet gevaarlijk? Ja, het past ook weer in het plaatje wat Israël alles eraan doet om Hamas te vernietigen.
Ja.
En ook dit past hierin, zeg maar. Dus er worden allerlei nieuwe ideeën bedacht om toch dat doel te behalen.
Mm-hmm.
Ja, en dat...
En dit is een van de ideeën.
Ja. Ja.
Nou ja, je noemde net ook al een voorbeeld. Dat bewapenen van die milities, dat is geen uniek verschijnsel. Dat is in andere oorlogen ook gebeurd. Onder andere in Afghanistan, Irak is dat gebeurd. Vind jij het, als je er zo vanuit de buitenkant naar kijkt, is het een logische stap van Israël om te kijken binnen de Gaza-strook, binnen de Palestijnse bevolking daar, van wie zijn de groepen die eventueel Hamas kunnen verslaan? Want ons lukt het niet.
Ja, ik denk dat dat wel een logische stap is. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Israël dat doet. Er zijn meerdere experimenten geweest. Mm. Het punt is alleen, ik ben bang dat het voor die milities ook snel slecht af gaat lopen. Je ziet nu, als je pro-Palestijnse Telegram-kanalen bekijkt, dan zie je dus al mensen die gedood worden. En die zouden dan van die clan zijn. Mm. Ja, die worden neergezet als landverraders.
Ja.
Die worden op een vreselijke manier gedood. En zo is het eigenlijk altijd afgelopen. Want Hamas heeft zo'n... Ja, dat, ik denk dat Israël zich daar misschien soms wel in vergist. Maar die beweging zit zo diep in de samenleving. Die heeft een heel netwerk. Ook van allerlei sociale organisaties. Via moskeeën. Dus die zijn gewoon heel sterk. Dus als die andere clans hun hoofd omhoog steken, dan lopen ze een heel groot risico dat hun eigen hoofd eraf gaat. En
ja,
dat gebeurt nu ook. Dus, maar ik snap wel, het is dat
probleem. Maar het is zo ingewikkeld, want je zegt aan de ene kant is Hamas verzwakt. Aan de andere kant zit het nog heel diep, zeg maar, de ideologie in de hele bevolking.
Ja.
Of een groot deel daarvan.
Ja, maar het zou ook kunnen. Kijk, het is wel zo, op een gegeven moment is de militaire macht van Hamas natuurlijk toch flink ingeperkt. Dus het zou wel een moment kunnen zijn waarop Gazanen ook afstand kunnen nemen van Hamas. Want Hamas is natuurlijk een vreselijk repressief regime. En heel veel mensen in de Gazastrook zullen daar ook niet meteen op zitten te wachten. Voelen misschien ook veel meer verbondenheid met hun clan. Dus het zou wel in de toekomst misschien een manier kunnen zijn om op die manier toch ervoor te zorgen dat Hamas zijn macht gebroken wordt.
Ja, maar stel dat Hamas dan vernietigd wordt, krijg je dan niet gewoon precies hetzelfde? Dat een andere jihadistische groepering dan de macht krijgt en dan weer Israël gaat aanvallen?
Ja, in zo'n vacuüm weet je niet wat gaat gebeuren. Je ziet natuurlijk op heel veel plekken in het Midden-Oosten dat er van die vacuüms zijn, ook in Syrië natuurlijk. En het afwachten wie er dan tevoorschijn komen en nemen ze afstand van het jihadistische gedachtegoed of niet.
Ja.
Ja, het is ingewikkeld.
Dat is maar de vraag inderdaad. Ik heb nog een laatste vraag aan jou, Freek. Want een van de oorlogsdoelen van Israël, zoals ze die publiekelijk uitspreken, is natuurlijk het terughouden van de gegijzelden. Maar ook dat zij Hamas willen uitschakelen. Maar mijn laatste vraag aan jou is, kan Hamas eigenlijk vernietigd worden? Of in ieder geval onschadelijk gemaakt worden? Is dat mogelijk?
Nou, de militaire tak van Hamas kun je denk ik heel ver onschadelijk maken. Dat heeft Israël ook wel gedaan. Hamas echt als beweging uitschakelen, dat gedachtegoed, dat zal denk ik onmogelijk zijn. Mm.
Maar betekent dat dan dat de oorlog dus eindeloos maar gaat voortduren?
Nee, dat niet. Want als je die militaire macht uitschakelt, dat is natuurlijk ook de macht waar Hamas op leunt. Mm. Als dat verdwenen is, dan is er ook veel meer ruimte voor anderen om dat vacuüm op te vullen. Je weet alleen niet wat dat vacuüm gaat zijn. En ja, dat maakt het heel ingewikkeld. En de Gazastrook is natuurlijk uniek, omdat normaal elk land in de wereld waar deze oorlog zou zijn, daar zou de bevolking geëvacueerd worden. En hier zien we dat de mensen in de Gazastrook blijven zitten, die worden blijven rondgepompt worden.
Ja.
En je ziet, het is gewoon uiteindelijk dus die padstelling tussen Israël en Hamas. Nou, je zou verwachten dat Hamas kiest voor zijn eigen burgers, want zij hebben de eerste verantwoordelijkheid, die doen het niet. Nou ja, dan verwachten we maar van Israël dat het doet. Maar Israël is natuurlijk midden in een oorlog, die wil Hamas uitschakelen. Ja, dat is, uiteindelijk gaat het ten koste van burgers in de Gazastrook, waarbij je dus Hamas denk ik primair moet aankijken op wat er gebeurt. Dat is denk ik wel echt de bottom line.
Ja, ja. Freek Vergeer van Sidi, dank voor jouw komst naar de studio. En ook thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En als u nou belangstelling heeft om meer te leren over Israël, over de actualiteit en meer achtergronden tot u te nemen, dan kunt u naar onze website gaan, cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.